De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys.
Nummer 66.
Nummer 66 met Michel van Baal.
Ja, goedemiddag.
Dag, Arthur.
Thijs Roes.
Dat ben ik.
Ja.
En Herbert Blankenstein.
Dat ben ik dan weer.
Ja, met z'n drietjes gaan we het vandaag hebben over alles buiten de aarde. Dan, I guess. Wat er op
nou,
de aarde...
Alles, hoor. Alles, niet alles.
Nee, niet alles. Wat er op de aarde zoal gebeurde, buiten de aarde, ik weet het niet. Mars, gaan we het over hebben. SpaceX, de nieuwe NASA-baas.
Ja, Oumuamua gaan we nog een keertje van stal halen.
We gaan het gewoon nog een keer over Oumuamua hebben.
Niet lang.
Nee, niet lang, maar altijd leuk. Altijd leuk. En Michel?
Ja, en ik wil het even over Comet Interceptor hebben. Alleen al vanwege een fantastische naam. En natuurlijk weten of jullie je sollicitatie al hebben ingeleverd.
Voor de maan.
Mijn vrouw appte me zo net.
Serieus. Is het vandaag, de laatste?
Nee, de eerste. Het kan vanaf vandaag.
Het kan vanaf vandaag?
Ja,
ik heb wel de eerste filmpjes langs zien komen, ja. Ik heb nog geen goede pitch om naar de maan te gaan. Nou, daar gaan we het eigenlijk nog even over hebben.
Ja.
Even kijken. Wat mij het meest vers in het geheugen ligt, is even SN11. Dat is de nieuwe Starship.
Oh, ja.
En daar kunnen we ook vrij kort over zijn. Want
boom.
Ja, boom. Hij deed boom. We hebben allemaal niks gezien. En de camera's, dat is het laatste nieuws, die lijken allemaal nog te leven. Iedereen als alle YouTubers hadden hun dure camera-spul daar staan. VR-camera's, 6, 8K-camera's.
Hadden ze het dichtbij neergezet.
Dichtbij neergezet. En SN11 is dus ergens boven het landingplatform ontploft, zo lijkt het. Ergens in de mist, boven...
Nog voor de aankomst.
Nog voor de aankomst, gewoon in duizenden stukjes uiteengespat. Okay. En op de camerabeelden zag je dus voornamelijk allemaal...
Regende
spullen.
Het regende
SNL.
Een geheel verregende landing.
Precies. En dus sommige statieven werden ook omgeschopt en dat allemaal. Dus iedereen was er van, oké, als die mist optrekt, kunnen we dan alsjeblieft gaan kijken.
Maar de stijgende lijn is er dus uit nu, officieel.
Nou, de tweede was natuurlijk ook al een beetje, die ging eigenlijk minder mooi dan de eerste.
Ja, maar de derde was de topper tot nu toe.
SN10 was al de beste, hè, van deze vier.
Ja. Nou ja, zolang ze niet in staat zijn om te stoppen met boom. Het zal een keer lukken, hoor. Ja, niet
tot nu toe is er nog geen boemloze landing geweest.
Ik vind ook wel een beetje die ontploffing, die hoort erbij, want daar kijk ik voor. Ik wil hem en zien landen, perfect zien landen, en dan alsnog zien ontploffen.
Dat is
de vorige keer.
Bij nummer 10 kwam je helemaal aan je trekken.
Helemaal aan mijn trekken.
Als je er straks in zit, praat je er wel anders over, denk ik. Maar goed.
Nee, dan moet
je eerst nog uitstappen en dan alsnog doen.
Ja. Maar ik stuur elke keer aan familie of vrienden, als dan, want het is elke keer wachten. Wanneer gaat hij nou? Hè? Want dan wordt hij elke keer weer opnieuw vertraagd. Hè? Hij was ook dit keer weer vertraagd met een dag, omdat de inspecteur van de FAA er nog niet was. Die kon niet snel genoeg komen.
Ja.
En toen was het zonnig. En toen de volgende dag, toen hij eindelijk ging lanceren, was het dus hartstikke mistig. Dus kon niemand iets zien. Ja, ik dat linkje naar iedereen doorsturen. En toen werd er ook aan mij gevraagd van, ja, maar wat gaan we dan te zien krijgen? Ja, ik zei, ontploffen doet hij waarschijnlijk toch wel. Dus dan is op zijn minst heb je een ontploffing altijd nog wel. Ja. Maar ik vond het wel grappig, want vrij snel Elon Musk... Ze zijn rond gaan lopen. De camera's doen het dus allemaal nog. Dat werd al getweet. Langzaam kon iedereen weer naar binnen. Maar ook werd er meteen vooruitgekeken naar SN15, de volgende. Want die is veel beter. En ik heb ergens het idee dat ze SNL gewoon...
Ploft ook beter. Weet je, ik stel vast dat er een bepaalde meligheid nu toestaat.
Ja, zo voelt het ook bij hem.
Ontploft toch wel en zo.
Ja, ook omdat hij dus... En ze lanceerde in de mist. Dus ze deed het ook niet eens vanwege de plaatjes. Het was van, oké, we hebben eigenlijk al eentje in de coulissen staan. SN15, die toch... al honderden verbeteringen heeft op
dus
allerlei mogelijke manieren.
Deze vuurpijl schieten we nog maar even af.
Dus deze vuurpijl schieten we maar even af en we kijken wel wat er gebeurt. Er komt ook weer data en die is op spectaculaire wijze dus ontploft zonder dat iemand kon zien. Ja. Dus ik hoop maar dat ze dan dus goede data
hebben. Ja, nou toch even aan de andere kant dan. Wat ik wel nog ergens oppikte is dat het, ze vermoeden dat het een onderdrukprobleem was in een Raptor motor.
Ja, dank je. Ik weet niet wat dat betekent.
Alles wat dat je motor niet goed functioneert is natuurlijk wel lastig. Kijk, op het moment dat je die stabiliteitssoftware waarmee je dat ding dan precies op de goede manier moet aanvuren om hem te laten landen en zo, dat is hartstikke lastig. Maar als die gewoon ontploft omdat er echt zoiets in je motor gebeurt, dat is toch niet zo heel fijn, hoor.
Nee, er is wel iets aan de hand.
Over de betrouwbaarheid. En het kost natuurlijk tijd, weet je wel. Dat hoort er allemaal bij.
Hij zei erover, Elon Musk, die tweette erover. Die zei van, nou ja, als dit dus blijkbaar een probleem is dat in het design zit, dan kunnen we het misschien nog wel retrofitten voor SN15. Maar hij had volgens mij ook ergens, klonk uit die tweet een beetje zo van, alsof ze zoveel wijzigingen al door hebben gevoerd dat dit er misschien al wel uit zou zijn gehaald of zo.
Zou kunnen. Geen idee. Je leert er altijd van. Ja. Dat is zeker waar natuurlijk.
Dus dat stay tuned. Hij gaat waarschijnlijk eind deze dagen alweer naar buiten rijden. En dan zien we wel hoe het met vliegen, landen en ontploffen gaat.
Wat voor Starship. Wat er nou weer regent.
Ja. Wat er nu weer regent, ja. Dus dat was even de korte SpaceX update. En ik denk dat we vandaag gewoon lekker rondjes gaan lopen tussen wat iedereen allemaal te vertellen heeft. Want Oumuamua, dan kunnen we gewoon even op verder vanwege de vorige keer.
Ja, nou,
ik zie er een boek liggen van.
Ja, precies.
Van Avi. Hoe spreek je zijn naam nou uit? Avi Loeb?
Ik dacht Avi Loeb.
Avi Loeb.
Ik gokken. We hebben hem wel te gast gehad, hè, in Space Cowboys.
We hebben hem te gast gehad.
En toen hebben we hem aangekondigd. Volgens mij heb ik toen Avi Loeb gezegd. Heeft hij niet tegen geprotesteerd?
Nee.
Misschien was hij te beleefd.
Hadden eigenlijk die uitzending terug moeten luisteren. Maar dat is 2 jaar geleden geweest.
De discussie woedt voort in de wetenschappelijke pers. Avi Loeb heeft dus de mogelijkheid ter sprake gebracht dat het een ding zou kunnen zijn dat door buitenaardsen onze kant op is gestuurd.
Oumuamua, en of de lange sigaar.
Ja, of het ding dan ook echt hier iets te zoeken had of hier per ongeluk kwam, dat is dan weer een tweede. Maar goed, dat was zijn hypothese. En
heel even voor de mensen, want Oumuamua blijft altijd gewoon. Er kwam een vreemd object een paar jaar geleden ons zonnestelsel binnen vanaf een vreemde hoek op een vreemde snelle snelheid, viel richting de zon en vloog er weer vandoor. En sindsdien
een hyperbolische baan.
Ja, en ze dus gaan speculeren wat het is. En Avi Loeb die heeft de optie opengehouden om dus te zeggen, maybe it's aliens.
Ja, en een van de belangrijke gegevens die verklaard moeten worden, is dat hij toen hij eenmaal van de zon weg begon te bewegen, toen verloor hij minder snelheid dan eigenlijk volgens de zwaartekrachtwet had gemoeten.
Hij verloor minder snelheid. Minder snelheid.
Dus het leek alsof hij door iets logisch werd aangedreven. Ja.
Dat is hartstikke logisch.
Dat is logisch?
Want, ja, eigenlijk wel. zo'n ding als hij dicht bij de zon komt en hij verhit, als Tom met zegt, dan ontstaat er dan onverdampt er een deel van het materiaal wat erop zit. Vermoedelijk water, want ik zit uiteraard gewoon op het scenario, oortcloud object uit een ver sterrenstelsel. Volgens mij als dat verdampt ook aan één kant. Dus dat betekent dat die verdamping, die creëert een bepaalde druk, waardoor die een bepaalde beweging gaat krijgen. En dan roteert hij ook nog, weet je wel. En waarschijnlijk, hij verloor snelheid.
Nee. Hij had zich sneller moeten gaan bewegen en dat deed hij niet.
Hij verloor minder snelheid dan het gemoed.
Ja, oké, maar dat is dan snelheid.
Ja, en dat is dan een soort. Ja, dus heb je een hele kleine aandrijvende kracht van de zon af. En dat is op zichzelf logisch. Als je aan de zonkant verdamping hebt van water, dan krijg je toch een soort straal. Aandrijving.
Hij krijgt een duwtje. Nadat hij wegvliegt.
Wacht even. Ja. Wacht even. Wat je waarneemt, dat is een snelheidsverandering.
Ja.
Die dus niet strookt met de gravitatiekracht. Als je dan aanneemt dat het komt door wat jij voorstelt, dat is dus inderdaad het wegstromen van gas en zo, wat niet gezien werd trouwens, dat is probleem 1. En mogelijk een bepaalde bijdrage van stralingsdruk.
Ja, ook nog.
Dan moet je dus aannemen dat die snelheidsverandering daardoor komt. Dan kun je iets afleiden over de massa. Als je dat ging doen, dan met deze aandrijfmogelijkheden, dan moest je uitgaan van een ontzettend lage massa om de vrijste, de waargenomen snelheidsverandering te krijgen. En dat was tamelijk onwaarschijnlijk. En dat was juist weer koren op de molen van Avi Loeb. Want dat wees dan op bijvoorbeeld een hol object.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Nou, om een lang verhaal kort te maken. Nu zijn we aan het herhalen wat al besproken is.
Goed, pas er niet bij, maar toch.
Wat nu nieuw is dat Astronomen van goede naam en faam, die hebben dit, en Ars Technica schrijft daar bijvoorbeeld over, die hebben zitten rekenen en zijn tot de conclusie gekomen dat een scherf zou kunnen zijn van een uiteengevallen planeet. Dat verklaarde dan de merkwaardige vorm.
Ja.
Die we ook al weten dat die moet hebben. Een langwerpige vorm.
Een soort scherf van een soort Pluto, ja. Las ik daarover. Ja. Ja.
Dus een plat object dat ronddraait. Dat staat in ieder geval vast door de helderheidsveranderingen die we hebben gezien. En dat zou dan bekleed moeten zijn met stikstofsneeuw.
Ja.
Dat zou dan de juiste helderheid opleveren. En verder ook de juiste eigenschappen om te doen wat Michel net allemaal zei.
Ja,
een bepaalde gasuitstoot, een bepaalde stralingsdruk. Dat zou, goed, dus die discussie die loopt.
Ja, ook nieuws over naar buiten gekomen.
Want dat het een rare vorm is. We gingen naar een komeet Rosetta. Je weet nog wel, naar Shuriyun of Gerasimenko. Dat bleek een bad-eend. Weet je, dus, het universum maakt rare vormen. Weet je, om daar nou elke keer als we rare vormen zien te denken, oeh, aliens. Weet je,
daar gaat het niet om. Wat blijft trouwens, dat is dat we dat ding niet met eigen ogen gezien hebben. Mm-hmm. Het alleen maar een stipje dat een bepaald gedrag heeft qua helderheidsvariaties. En Evie Loop die komt met een verklaring die met een andere verklaring op zichzelf niet ontzenuwd wordt. Er zijn nu dus alleen twee concurrerende verklaringen waarvan je alleen kunt zeggen de een is meer plausibel dan de ander. En natuurlijk heb jij gelijk dat een gewoon astronomisch object meer plausibel is dan iets van een buitenaardse beschaving.
En nu heeft hij daar een mooi boek.
En nu, precies, dat is allemaal een excuus om het boek even te noemen. Want Evie Loop heeft een boek uit dat in het Engels Extraterrestrial heet. En het is ook uit in een Nederlandse vertaling. Verschenen bij Prometheus op maandag 15 maart.
Oh,
en dat heet Buitenaards. Het eerste teken van leven van een buitenaardse beschaving.
Vraagteken?
Nee.
Geen vraagteken.
Wij Thijs voorafgaand aan deze opname tegen elkaar zeiden, dat zal de uitgever wel gedaan hebben.
Ja, dus want de Engelse titel is Extraterrestrial, wat een lekker breed interpretabele naam is. Ja, net, als is buiten, net als buitenaards. Ja. Dat klopt ook als een bus. Hij kwam niet van de aarde, dat ding.
Zeker.
Maar dan staat er dus, even kijken hoor. Dan staat er dus het eerste teken van leven. Van een buitenaardse beschaving. Ja, nee, dat is niet zo. Daar hoort eigenlijk wel een vraagteken achter, ja. Het is wel.
Ja, maar dat doen de uitgevers niet.
Nee.
Oh.
Niet dus.
Nee, ja. Dus er wordt. Ik zei al voor de uitzending van nu gaat zeker het boek er helemaal over om dan dus eigenlijk de titel op de voorkant te ontkrachten en hoe we het eigenlijk niet weten. Toch?
Het zou heel goed. Ik heb het boek nog niet gelezen, nee. Want ik heb het hier toevallig. Het zwierf hier over de redactienotenbenen. Ik dacht, hé, wat is dit nu? Een collega had het op zijn bureau liggen en waarschijnlijk wordt er niks mee gedaan. Maar nu dus is dat gecorrigeerd.
Je zag het hier, oké, nou heel goed.
Ja, ik zag dat gewoon rondzwerven. En overigens, de astronomen die hier iets over geschreven hebben zijn Alan Jackson en Stephen Dash van Arizona State University in het Journal of Geophysical Research. Dat staat dan weer in NRC.
Ja. Nou, ik zie als ik er snel doorheen blader en ik kijk even naar de hoofdstukken, dan gaat het natuurlijk ook heel erg over hoe we er nou wel of niet achter zouden kunnen komen of iets nou wel of niet.
Ja, en dat is trouwens een andere nieuwtje.
Ja? Oh.
Ik was er nog wel even terug hoor.
Nee,
Boris.
Ja, we hebben het al zoveel over Oumuamua gehad.
Nee, ik wil maar Borisov, maar dezelfde afdeling.
Oké.
Ja,
nou, want, dat mag dan zo, Herbert.
Er was ook een plan, ik moet even kijken waar ik dat ook weer had. Mm-hmm. Volgens mij was jij ermee gekomen, Michel. Voor een missie die in 2028 vanuit de ESA zou worden weggestuurd.
Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, vertel
die
ergens zou
worden geparkeerd om later te bedenken welk object we gaan bezoeken.
Ja, en daar kwam ik achter. Of ik las een stukje vanochtend over Borisov. Dat is dan, dat wist ik trouwens niet. Dat was mij ontgaan. Maar in 2019 hebben we nog zo'n bezoeker gehad. Die vermoedelijk uit een ander zonnestelsel afkomstig was.
Okay.
En dat is, die is vernoemd naar een amateur. Want dit wordt heel vaak door amateur astronomen ontdekt. Hè?
Ja, want die kijken gewoon naar wat er langs komt.
Ja, volgens mij jij ook nog een onderwerp straks wat daaraan relateerde. Oh. Maar die is in 2019 ontdekt. En daar hebben ze dus ook een aantal van die grote aardse telescopen opgezet. Waaronder de VLT in Chili. En daar kregen ze de indruk dat dit inderdaad een soort oortcloud of Kuipergordel object was, weet je, uit een ander zonstel. Dus een komeet van elders.
Ja.
En daar las ik ook in dat ESA, en dat wist ik niet, blijkbaar van plan is om inderdaad in 2029 een missie te lanceren. Die heet Comet Interceptor. Het is zijn, ja, het is de trekkers zijn Engels. Dat, ik moest ook meteen aan een automerk bedenken dat ook een datzelfde fameuze titel gebruikte. Mm-hmm. Het zal geen toeval zijn. Maar die Comet Interceptor, die moet inderdaad naar zo'n Lagrange punt. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Zo'n vast punt.
Ja, L2.
L2, dat is achter de aarde gezien vanaf de zon, eigenlijk achter de aarde. En het is best een bijzonder project. Omdat je dan doet, dus je hangt daar een satelliet neer. Waarvan je eigenlijk nog helemaal niet weet wat hij gaat doen. En hij is voor de goede orde helemaal niet gemaakt voor die extraterrestrial dingen. Hij is gewoon gemaakt om een zogenaamde nieuwe komeet te kunnen pakken. Want we hebben tot nu toe wel onderzoek gedaan naar kometen. Maar dat waren allemaal kometen die eigenlijk al uitgegaard als het ware een eeuwigheidje rondjes zijn om de zon. Dus al heel vaak bij die zon geweest zijn.
Wat kunnen wij toch heerlijk denigrerend doen over astronomische objecten? Ja.
Het is wel fijn, een beetje plastisch.
Ja, precies. Ja. Ja, een beetje afgebakken.
Afgekoeld. Ja.
Ja, en men wil dus heel graag een keer een nieuwe. Weet je, een die nog niet eerder in de buurt van de zon is geweest te pakken krijgen. Maar ja, dan moet je dus klaarstaan om zo'n komeet te onderscheppen. Ja. Want je hebt geen jaren de tijd. En als je hebt hier 10 jaar voor nodig minimaal. En dit is dan nog niet eens. Dit is fast track. Dus dit is met bestaande technologie. Niks nieuws. Allemaal technologie uit Rosetta. En dan moet je klaarhangen om dan te kijken of je bij een baan kan komen.
Want mijn vraag zou inderdaad zijn, kun je dan elke willekeurige baan waaruit een komeet vandaan zou kunnen komen, kun je die bezoeken? Dat is,
nee, absoluut niet. Nee, dat is, en dat is,
want vaak moeten ze jarenlang rondjes draaien en gebruik maken van zwaartekrachtslingers en zo. Ja. Om op de juiste manier een komeet te kunnen aanvliegen.
Ja, en ze zijn dan van plan om dat waarschijnlijk met elektrische propulsie. Dus dat is dan zo'n ionenmotor waar je heel lang met een vrij kleine kracht koers kan.
Dan blaas je hem als het ware ergens naartoe. En ja,
maar je moet inderdaad een komeet hebben die je kan onderscheppen. En dat is, dan moet je in zekere zin geluk hebben. Ja. Dat er in die periode dat hij daar hangt, weet je, terwijl je daar bent. Dat er dan eentje langskomt die je te pakken kan krijgen.
Op zich kan hij daar decennia blijven hangen.
Ja, meestal hebben die dingen dan een mission duur van een jaar of 4. En volgens mij hebben ze een soort backup plan. Dat als er geen goede opkomt, dan is er zo'n afgebakken variant die ze ook nog kunnen doen. Weet je wel, dat ze kunnen ze 43p doen of zoiets dergelijks. Waarvan ze al weten dat die langskomt. Maar, en dat is dan het interessante. Er is ik denk eerlijk gezegd heel klein. Maar er is een kansje dat als je zo'n extraterrestrial te pakken krijgt. Dat je die kan onderscheppen. Weet je, en dan wordt het natuurlijk wel. Dan heb je als het ware je satelliet klaarhangen. Om zo'n satelliet te onderscheppen. Of je dan echt kan gaan meevliegen, dat wordt nog een heel interessante. Dat betwijfel ik sterk om. Want ik zat even naar de snelheidsprofielen te krijgen. Kijken, en dan moet je denken dat die Borisov, waar we het net over hadden. En die die hebben op 200 aardlengtes, zeg maar. Dus heel ver van voorbij Pluto hebben die nog een snelheid van 26 km per seconde of zo. Dus dat is al een beginsnelheid. Waarmee die lui naar binnen komen. En bij de zon is dat 84 km per seconde. Nou, om dat te pakken te krijgen, dan moet je wel echt heel veel.
Maar de komeet Halley herinner ik me, dat was ook gewoon een flyby met Giotto. En daar zijn toch aardig plaatjes uitgekomen. Hè? Om een indruk te krijgen van wat voor soort ding is het. Is het bijvoorbeeld een rotsachtig sigaar of is het een keurige metalen cilinder? Ja, dat kun je dan wel onderscheiden.
Dan kan je ervoor kiezen om hem te kruisen. Ik ben niet helemaal duidelijk geworden of ze nou de bedoeling hebben om hem te kruisen, inderdaad. Zoals ze inderdaad in 86 bij Komeet van Halley deden. Ja. Of dat ze zoals bij Rosetta in dezelfde baan willen proberen te komen.
Ja, ik denk dat
lastig
bedoeling,
is.
Ik denk dus, als ik jouw verhaal zou horen, dat dacht ik zelf ook al. Als je geluk hebt met de baan van de komeet die zich aandient, dan kun je mee gaan vliegen. Ja. Als je wat minder geluk hebt, dan wordt het een soort frontale botsing waarbij je elkaar net mist en net een paar fotootjes kunt maken.
Ongeveer, ja. Ja, waarbij het nog het belangrijke verschil is dat de meeste van die kometen dan nog een baan hebben die ongeveer een baanvlak van de planeten ligt. Weet je, en dat is makkelijker te bereiken. Kijk, als zo'n extraterrestrial van boven komt, bij zo'n spreken, krijg hem dan maar eens te pakken. Ja. Dat kan, maar het is wel het is heel spannend. Ik vond het wel een heel leuk idee. Er zit één groot probleem bij, wat ik wel zag, is dat hij moet op dezelfde Ariane 6 als Ariel een middenklasse telescoop van ESA. En dat betekent dus wel dat als die vertraagt, en dat is, dat is een telescoop die kijkt naar de atmosferen van exoplaneten, ook gaaf trouwens.
Ja, heel
maar
belangrijk.
Echt zo'n typisch Hubble Space Telescope, of hoe heet het, James Webb telescoop ding, in mijn gevoel. Dat zou wel eens wat langer kunnen duren. Ja, ja.
Hoe heet die?
Ja, Ariel.
Ariel. Ariel. Dat is de ESA Europese exoplanetenkijker. Oké, interessant. Ja. En heel even dat ik het scherp heb, want we hebben het vorige keer ook over Oumuamua gehad en mogelijk zo'n missie als deze. Dus dit is er wel mooi vervolg op. Maar hoe concreet is dit nu?
Volgens mij best wel concreet.
Dat ze toch bezig zijn met zoiets op te zetten.
Ja, ik weet niet helemaal of ze al in de definitieve, al goedgekeurde fase zitten. Ja. Maar ik kreeg wel de indruk dat ze daar dat zo was.
Ja, het speelt wel. Daar hebben we in ieder geval in de vorige aflevering erover gehad dat het in ieder geval het idee speelde. Maar nu lijkt het dus een daadwerkelijke missie.
En met Nederlands inbreng zag ik, want ik kwam de naam TU Delft tegen in de lesjes.
Interessant. Nou, ik weet niet of dit een mooi bruggetje is naar NASA, naar een nieuwe NASA-directeur, maar die is bij deze gemaakt.
Ik zou niet weten.
Bij deze, ik heb door zijn naam gewoon even te noemen.
Weet je wie kometen ook leuk
vindt? Weet je wie kometen ook leuk vindt? Er is de nieuwe NASA-directeur onder Joe Biden is eindelijk bekend. Het wordt Bill Nelson. Bill Nelson is een... ik vond eigenlijk toen ik even ging researchen op deze man, want het was een beetje schouderophalend, werd er gereageerd op dit nieuws. En eigenlijk het meest irritante aan deze man is dat er niet echt iets over hem op te merken valt. Niet ten goede, niet ten kwade. Ik kan wel een paar dingen over hem vertellen, dat ga ik zeker wel doen. Maar je kan nou niet echt lekker op hem haten. Je kan hem ook niet heel makkelijk de hemel in prijzen. Het is zo'n typische, wat je je van Joe Biden ook wel kan voorstellen. Zo'n vriend van hem uit het congres. Zo'n democraat die altijd keurig heeft meegestemd met de grote club.
Ja, een bureaucraat.
Een bureaucraat die sinds 1971, als ik het goed zeg, volksvertegenwoordiger is. Nog een klein beetje in het bestuur wel links en rechts wat dingen heeft gedaan. 18 jaar lang senator is geweest. Gewoon kent de politiek, heeft prachtige witte tandpasta tanden. Altijd een lach op zijn gezicht, altijd gedragen. Ik heb gisteren een speech van hem zitten kijken. Het was prachtig. Op zich zette hij uiteen hoe de Challenger was verongelukt. De Space Shuttle. Op twee keer snelheid vond ik het nog langzaam. Ja. op twee keer snelheid was er eindelijk naar te luisteren. Maar goed, Bill Nelson wordt dus de nieuwe NASA-directeur. En ja... er valt niet heel duidelijk te maken welke kant het nu op gaat. Hij is, stel je een mening voor die een beetje in het midden is. En dat heeft hij dan. Ja. Hij vindt NASA heel belangrijk. En de ontdekkingen die ze doen. En
ja, vooruit. Met die Bridenstine is het ook heel erg meegevallen uiteindelijk. Hè?
Met Bridenstine is het enorm meegevallen, ja. En dus... Bill Nelson is dan voor de privatisering. Want daar is iedereen tegenwoordig voor. En ziet dan dus ook graag met veel genoegen uit naar, et cetera. Bridenstine had dus wat dat betreft eigenlijk meteen al iets meer kleur. Omdat er in ieder geval richting werd gegeven. Mm-hmm. Bill Nelson heeft sinds zijn benoeming ook nog niet echt van zich laten horen. Dus er is ook niet... We weten dat hij het gaat worden. Maar we weten nog niet wat dat gaat betekenen voor NASA. Klein beetje backstory over die Bill Nelson. Hij is namelijk een van de weinige congresleden die ooit in de ruimte is geweest.
Oh?
Dus dat is in principe een enorme veer in zijn hoed.
Hoe dan?
Hoe dan, inderdaad. Nou, goed dat je het vraagt, Herbert. hij is namelijk niet de eerste geweest. Hij was de tweede. De eerste, dat was Jake Garn. Jake Garn was zelf... dus zijn voorloper.
Was het eerste congreslid? Of
was het eerste congreslid. Okay. Hij was, Jay Garn was volgens mij ook senator. Soms wordt dat een beetje om elkaar gehaald. Volgens mij, hij was in ieder geval in het congres. En dat was in de jaren 70, werd even bedacht voor die Jay Garn. Dus niet Bill Nelson, maar Jay Garn. Werd bedacht, ja, het is eigenlijk wel goed als er zoveel geld van de belastingbetaler naar ruimtevaart gaat, dat er congressional oversight is. Dus dat iemand komt kijken of dat geld goed wordt uitgegeven. Maar hoe kan je nou in godsnaam kijken in de ruimte of het geld goed wordt uitgegeven? Ja, dan moet er toch wel iemand mee van het congres. Die moet er mee op werkbezoek. Dat kan eigenlijk niet anders. Ja, dat kan niet anders. Die moet daar als payload inspector, moest die mee. Dat was Jake Garn en dat blijkt dan uit de...
verhalen van astronauten later, werd dat al vrij snel een grapje. Want die Jake Garn die had eigenlijk niet genoeg training. Was wel een straaljagerpiloot geweest. Of nou geen straaljager, meer een soort bommenwerperachtig ding was het.
Oh ja.
Dat
vliegt net zo slecht als een space shuttle, denk ik.
Misschien wel. En die, ja. die mocht dus omhoog. Maar die Jake Garn, dat werd dus langzaam een begrip. Zo zegt Dr. Robert Stevenson. Die had het ook een van de astronauten. En die heeft het over hoe de astronaut Core. Later over die Jake Garn, die eerste civiele.
Er wordt over verteld.
Ja, beetje. Jake Garn, he was pretty sick. Pretty sick. I don't know whether we should tell stories like that, but anyway, Jake Garn. He's made a mark in the astronaut corps because he represents the maximum level of space sickness that anyone can ever attain. So the mark of being totally sick and totally incompetent is one Garn. Most guys will maybe get to a 1/10 of a Garn if that high. Maar with the astronaut corps, he will forever be remembered by that. Dus één Garn sinds die eerste. Dat is als je dus extreem, extreem ziek bent, dan heb je één Garn van sickness.
Daar kun je alleen nog maar ergens hangen en overgeven.
Precies.
Dat, zo bestaat trouwens in Oost-Duitsland in de jaren 60 bestond het begrip één Jeen. De allereerste Duitse astronaut, Oost-Duitse astronaut in de DDR, was Sigmund Jeen. En die man die was zo populair of in ieder geval werd zo gehyped door het regime, dat ze zoveel posters van die man hadden opgehangen, dat afstanden werden uitgedrukt in Jeen. Het baanhoofd, dat is 3 Jeen.
Aantal posters dat je erbij moet.
Posters dat je van, ja. Ja, heel goed. Die Bill Nelson dus, die dus nu de nieuwe NASA-baas wordt, die in het kielzog daarvan, dus 10 jaar later of zo, weer zo'n congressional inspectie moest er gebeuren. En dit keer dan van de Space Shuttle. En hij ging op Columbia, Space Shuttle Columbia. En kwam...
Is hij goed weggekomen?
Nou, heel goed weggekomen. Want, zo werd er ook nog wel op gereageerd. Hij heeft... plek ingenomen van sommige mensen die dus één shuttle later omhoog gingen.
Oeps.
En één shuttle later, 16 dagen nadat hij aankwam, was dus de Challenger.
Oeps.
Dus dat is hem, ja, nou ja, hij is altijd nog verbonden gebleven met de Challenger, omdat hij er zo dichtbij stond.
Ja.
Maar ja, ook omdat de beste man altijd een beetje, hij heeft nooit het grote nieuws gehaald. Hij heeft nooit, misschien in Florida kennen mensen hem wel, maar daarbuiten niet zo heel erg. Ja, het straalt ook niet fantastisch op hem af. Dus hij heeft altijd wel heel erg gedragen zo over de Challenger gesproken. Maar hij was toch ook op een bepaalde manier er iets te direct bij verbonden, om het zo maar te zeggen. Ja. Hij heeft er later nog wel een boek over geschreven. Daarin zei hij voornamelijk dat hij het gevoel had dat de toenmalige NASA-administrator te veel onder druk stond. En dat was een techneut. Die was er niet eens bij die dag. Wat ik ook heel bizar vond. Verder heeft hij zich daar nooit heel scherp over uitgelaten of zo. Grappig genoeg is trouwens dat hij met op die Shuttle Columbia zat hij samen met Bolden. Hoe heette die? Charles Bolden, de vorige NASA-administrator. Dus die ene missie die brengt nu 2 NASA-administrators voort. Dat is ook nog wel interessant.
De vraag is natuurlijk ook wel hoeveel macht heeft een NASA-administrator eigenlijk? Hè?
En nu ook zeker met dit. Dat is, je zou kunnen zeggen, hij kan wel kleur aan de richting geven. Om het zo maar te zeggen, of de boel bij elkaar houden. Of je kan wel je stempel
inspireren.
Ja. Maar dat gaat deze,
dat is een cliché te gebruiken,
denk ik, niet doen. Alles loopt zoals het loopt. Hij is een zuiver politieke keuze. Een oud maatje van Biden. En gewoon, hij was altijd in het congres. Als je nou een beetje moet voorstellen, in het congres was hij dan altijd, als je het over ruimtevaart ding, als je over de ruimte een vraag hebt, ga maar naar Bill. Weet je wel, want die is in de ruimte geweest, die weet alles van het programma, kent iedereen bij NASA. Dus dat was altijd voor de congresleden altijd een beetje zo een van hun die daar onderdeel van was geweest. En dus daarom een hele logische keuze voor Biden om dat te doen, maar ook een totaal ongeïnspireerde. Dus
het is tijd in Nederland een gevleugelde uitdrukking geweest. Hè? Je moet er geweest zijn om erover te kunnen oordelen.
Ja, ja. Oh ja. In de ruimte.
Bijvoorbeeld daar. Maar ook in verre landen, voordat je grote mond opzet.
Ja, een beetje eens wel. Maar voor de ruimte is dat zo lastig, hè? Ja. Het is zo lastig.
Inderdaad.
Uiteindelijk, die Bill Nelson is trouwens weggestemd met een heel nipt verschil. 10.000 stemmen maar, een paar jaar geleden.
Als congreslid.
Dus hij was senator af. Hij zocht ook een baan. Nog dus. Dus dat komt wat dat betreft. Komt
dat
goed
komt
uit.
Regelen.
Ja, Rick Scott, die was de gouverneur van van Florida, die heeft hem verslagen. Dus die zit nu als senator van Florida. En die Rick Scott is een totale flapdrol. Een ontzettende trumper. En voornamelijk altijd beleid. Die Rick Scott kwam altijd omhoog vanwege... Als wij weer een van de verhalen aan het maken waren met RTL bijvoorbeeld in Florida van iets absurds, dan zat die Rick Scott erachter. Want dat is een zuiver politiek dier. Dat de werkelijkheid boeit die man niet zoveel. En die heeft Bill Nelson van de troon gestoten. Hè? Dus Bill Nelson wordt het nu. Nou, met dit optimistische, vooruitstrevende, vooruitkijkende verhaal.
Ik heb nog wel een NASA-directeur anekdote als ik maar.
Tuurlijk.
En die moeten we even terug in de tijd in de jaren 80, volgens mij 1983. Toen mijn. Jullie weten, ik was ooit persvoorlichter van Aztec en ik werkte voor de roemruchte Heidi Graaf.
Maar die ga ik hier niet vertellen.
Ja, nee, zat aan kander. Gaat het niet om. Okay. Toen Heidi nog een jong Heidietje was, zeg maar, was ze op een gegeven moment op de grote luchtruimtvaartshow in Parijs, Le Bourget. Dat is de grote ruimtvaartshow. Dat was zijn naam is ESA. Ik ben ook wel eens geweest, deed je daar werk. Niet heel spannend. En op een gegeven moment, zijn trouwens ook al in die tijd waren er heel veel bochels. En die waren in de jaren 80 waarschijnlijk ook al. Dus zij stond met haar gebruikelijk glas champagne om zich heen te kijken. Zag een wat eenzame man en stapte er eens op af. Weet je wel, en ze begon te praten. En had een hele gezellige kletspraat met die meneer. En vroeg op een gegeven moment, wie ben u eigenlijk? Toen zei hij, ik ben de nieuwe NASA-directeur. Waarna zij zei, geloof ik niet. En toen sprak ze, heeft ze de woorden gesproken. Nou, bewijs het dan maar. Dus dat was in 1983 de eerste keer dat Special Enterprise in Europa was. Die was toen op zo'n, Boeing, zeg maar, ja. naar Frankrijk gevlogen. Oh. Toen hij, als je wil bewijzen dat je de NASA-directeur krijgt, dan moet die Boeing, of die met Enterprise erop, volgende week als hij teruggaat, over de kust van Noord. Wijk naar Engeland. 1983, zoek maar op. Wat kwam er langs de kust van Noordwijk?
Serieus?
Ja, serieus.
Is die special
zij heeft toen de pek geregeld dat Nederland bezoek kreeg in 1983 van de Special Enterprise.
Geweldig. Dat is super gaaf.
Zal ze in de Heidi zetten.
Heidi Graaf. Ik ken haar niet. Graaf.
Legendarisch.
Die was echt jarenlang, misschien wel tientallen jaren lang, de persvoorlichter van Aztec.
Van Aztec. Kijk eens. Ja. Leuk. Nou,
ja,
weet je wie er nog meer heel erg lang iets met ruimte deed?
Nou, ik.
Herbert Blankenstein.
Ja, precies. En ik wil het wel weer even hebben over Perseverance.
Ja, dank je. Ja, laten we daarheen gaan.
Want en jij hebt dat onder de knop.
Ja, ik heb dat ook onder de knop.
Wat in de openbaarheid verscheen onlangs. En het is eigenlijk al wel weer... Dat was kort na onze vorige aflevering volgens mij.
Ja, er gebeurt elke keer vrij veel. Hè?
Dus 18 maart. Ja. Dus het is 13 dagen geleden alweer. Toen kwam het geluid bovendrijven van het rijden van... We hadden de wind al gehoord, hè, op Mars. Maar het geluid van het rijden van Perseverance...
Dat
nu. Vond ik zo speciaal. Ja.
En wat... Een herrie maakt dat ding.
Ja, dat precies. Ik heb al iemand horen gelezen dat iemand zei... als mijn auto dat soort geluiden maakte, dan belde ik de wegenwacht.
Ja, dat is een beetje als een wasmachine die niet wil.
Ja, het is een metalen ding. Ja. Hij heeft echt geen luchtbanden.
Oh, en hij rijdt dus
en hij
nu?
Rijdt over rotsen.
Ja, dat zijn de wielen, denk ik. Ja.
Dus het gaat inderdaad van kedoenk, kedoenk.
Ja. En er kraakt ook iets, een beetje olie mag er wel bij.
Stoffige omgeving, okay. Jawel.
Oh, een beetje wind.
Olie in de ruimte, dat wil niet, hè? Maar oké. Nee. Een ander verhaal.
Maar wel gaaf, want waar ik een beetje op aan het wachten ben...
Het wordt zo reëel als je dit
hoort. Het wordt heel reëel.
Nou, hebben jullie foto gezien?
Ik kan een beeld erbij. Gewoon een filmbeeld, eigenlijk.
Foto gezien van de helikopter die nu onderhangt.
Het volgende punt.
Ja, dat is het volgende punt.
Ja.
Maar, dat vond ik ook een hele...
Even de luisteraars thuis even ontdoen van Perseverance.
Ja, nou nog genoeg gehoord.
Boom. Oké, hij staat uit.
Het mooie verhaal, het echt prachtige verhaal over Ingenuity... want zo heet dat helikoptertje...
Het helikoptertje, zo'n drone helikoptertje die gaat vliegen binnenkort.
Volgens mij moet hij nog altijd binnenkort gaan vliegen. Ja. Dat is al een hele tijd zo.
Het gaat er staat geen datum, maar het gaat gewoon goed.
Heeft hij nou al gevlogen dan?
Nee, hij moet hem nog loslaten volgens mij. Hem neerzetten. Maar
ga ik even checken hoe ver het nu is. Gisteren was het zo, hij was al, de kap was er al af. Heel grappig, want die foto kon je zien liggen. En toen was het echt van, oké, Perseverance is nu al
opgeladen.
Zooi aan het achterlaten. Ligt echt zo'n bak achter. Oké, laten we die nou gewoon daar liggen. Ja, die blijft gewoon liggen. Oké. En nu laat hij het helikoptertje neer. Die moet nog kantelen ook, want die moest vanwege de reis was helemaal ingezwakkeld. En dan wordt hij neergezet, rijdt Perseverance weg. En dan ergens toch in de komende weken, het staat bovenaan de agenda. Eerst gaat hij vliegen en dan gaat Perseverance pas echt rijden. Dus,
maar nu het detail, want hij vliegt dus nog altijd niet. Er is nog altijd niks over te vertellen.
Nee.
Maar ik weet niet of jullie dit wisten. Mm-hmm. Ergens aan het lijf van dat helikoptertje getaped. Getaped, heb ik gelezen. Ja,
kan.
Weet jij wat ik ga zeggen?
Nee, ga je door.
Nee?
Zit een stuk zeildoek van het vliegtuig van de gebroeders Wright.
Echt waar?
Echt waar?
Wat gaaf.
Dat hebben ze bij NASA wijs geoordeeld om dat te doen.
En stilgehouden dan? Want ik en heb
dat,
dan
ja, dat, ja, dat komt nu in de... Maar wat het verhaal nog veel sterker maakt... ze doen dit niet voor het eerst. Hè? Ik lees het even uit Engels voor. Dan hoef ik niet te hakkelen. A fragment of Wright Flyer wood and fabric... flew to the moon with Apollo 11's Neil Armstrong in 1969.
Nou...
A swatch also, dus ook een stukje, also accompanied John Glenn into orbit aboard Space Shuttle Discovery in 1998. En beide heren kwamen uit Ohio. Dat is dus ook iets wat een band heeft met de Wright Brothers.
Ja. Nee, ik vind het wel goed van NASA dat ze altijd een beetje aan de symboliek ook denken. Ja. Hoort, moet ook.
Maar nou zegt Boing Boing, dat is de blog waar ik dit aan aantref. Laten we wel even... vooruitdenken, als we op deze manier stukken van dat vliegtuig blijven wegsturen, dan hebben we straks niks meer over bij onze bemande vlucht naar Pluto. En dan staan we wel mooi voor paal.
Ja, kleine stukjes eraf knippen.
Precies, je moet wel een beetje zuinig zijn.
Dus dat is wat mij betreft het beste, onderwerp.
Volgens mij best een groot vliegtuig, dus voor mij kunnen we wel even voort. Ja,
maar je wilt ook dat vliegtuig een beetje in one piece houden, zou ik zeggen. Ja, tot zover Mars.
Nou, heel goed. Ik ben even wezen kijken. Ze zijn echt bezig met de helikopter nu
in gereedheid te brengen.
Maar ik vlieg klaar. Het lijkt alsof die al zo dichtbij is. Maar ik zie dat de foto's er ook... voordat er een foto uitkomt en dan een nieuwsartikel over verschijnt... duurt even. Dus we zitten met ongeveer 24 uur vertraging. Dus houd het in de gaten. En dan over een paar weken gaat hij vliegen.
Maar volgens mij is dit allemaal nog volgens plan, hoor.
Want, ja, het gaat allemaal volgens plan.
Ja.
Dus
ja,
in die zin gaat het wel soepel. Heb ik
De beelden die van Perseverance afkomen zijn ook te gek. En je kan het al in VR. Ja. Kan je al op Mars op die plek staan. Ze hebben al een prachtige hoge resolutie 360 graden bubbelfoto gemaakt. Dus dat, ik vind het heel tof. Ook vooral als je dan dat ziet. En dan vervolgens SpaceX bezig ziet om naar Mars te komen. Het is een heel leuk... Het is een heel leuk 1-2'tje. Waarbij je gewoon als daar... We hebben het de vorige keer over gehad.
Boom. Leuk foto.
Ja, ik wil ook boom. Ja.
Je bedoelt, we zijn er eigenlijk al.
We zijn er eigenlijk al, maar heel erg...
de mensen daarheen.
Ja, nou ja, je ziet dat de ontdekkingen... die worden nog steeds gedaan. Een beetje op de ouderwetse manier. Waar we het vorige keer ook eens een keer over hebben gehad. Van het voelt nog alsof dat nog een beetje de oude...
Perseverance heeft nog niet één ontdekking gedaan. Hè?
Nee, precies. Maar dus...
Het nieuws is dat het ding er staat.
Ik denk, tot nu toe... van Perseverance, het beste wat het tot nu toe heeft voortgebracht, is hele hoge resolutie plaatjes.
Ja.
Dat is toch tot nu toe nog dan de helikopter. En dan
nieuwe kennis opleveren, dus het nieuws gaat vooral over het ding zelf.
Over het ding zelf en hoe mooi Mars eruit ziet in 4K.
Ja, dat is maar het is ook wel de harde realiteit natuurlijk, dat de nieuwe kennis van ruimtemissies meestal echt 10, 15 jaar later, nadat
in de wetenschappelijke tijd heeft
staan, dan pas weer loskomt, weet je. Dus, je komt af en toe wetenschappelijke publicaties tegen over vanuit data die ruimtemissies hebben verzameld, wat eigenlijk al 10, 15, 20 jaar geleden was, weet je. Dus het blijft, die data blijft vaak wel heel lang, zeg maar, nieuwe inzichten geven.
Ja.
Dus dat komt wel. Maar eerst de mooie foto's.
Nou, dat is een mooi bruggetje.
Mooie foto's.
Nou, inderdaad.
Space Cowboys, de bruggetjes edition.
Nou, dit stack was die quote was natuurlijk best een bruggetje. Maar dat,
ik ben benieuwd. Wie wil nog?
Nou ja, ik wilde even naar het geblokkeerde Suezkanaal. Inderdaad, daar lag een bruggetje.
Naar foto's. Ja, wat je allemaal met mooie foto's in de ruimte kan doen.
Het viel me namelijk op de afgelopen tijd op Twitter. Weet je, dat ding lag daar natuurlijk in zekere zin ook wel fotogeniek te wezen. Ik verbaasde me eigenlijk ook over hoeveel aardobservatiefoto's ik vanuit de ruimte van dat ding heb gezien. Weet je, ik zag laatst een Turkse satelliet waarvan ik bestaan niet kende. Weet je, maar ook gewoon volgens mij zeker in de meterresolutie. Weet je, dus zo gedetailleerd. Je zag eigenlijk misschien wel van 10 satellieten heb ik.
alle kleuren, alle hoeken, alle, ja.
Ja, en dat is op zichzelf namelijk best bijzonder. Hè? Want je zegt van, we hebben natuurlijk altijd een beetje een beeld van dit soort technologie. Zoals je ze in James Bond ziet, weet je wel. Dus je logt even in het computersysteem en dan bestel je de satelliet die dan even kijkt dat er een eindje
en dat
is.
Was altijd onzin.
Ja, dat is nog...
Can you enhance that?
Ja, precies. Ja. En dan zie je video. Nou ja, dat is
live video.
nog steeds onzin. Ja. Want het bijzondere aan satellieten is natuurlijk dat ze wel net over die plek moeten komen. En als jij wel eens geprobeerd hebt om Space Station te bekijken in het echt, zeg maar, dan weet je gewoon, je moet op een precies tijdstip moet je op een bepaalde plek zijn, zodat die dan over je heen komt. En dat kan lang niet altijd. Dus hele periodes waarin je Space Station helemaal niet kunt zien in Nederland. Dus het feit dat we zoveel foto's zagen, geeft ook aan hoeveel satellieten daar intussen al mee bezig zijn, die eigenlijk allemaal beschikbaar zijn. Heb ze een radar gezien, weet je, was daar niet veel bevolking, dat hielp. Maar met name die optische, die waren zo scherp.
Heel goed. En wat jij volgens mij tweet, of je zei het nog, van je kan heel goed het verschil in kwaliteit tussen de verschillende zien.
Ja.
Want sommige, ja, die brachten dat schip volledig in beeld. En andere toch net iets verder, of net iets minder mooi. Of inderdaad, die radar was inderdaad een soort zwart-wit.
En je kunt, maar je kon op de gedetailleerde, kon je met gemak kon je gewoon de letters lezen. Weet je, die op die boot staan.
Ja, bizar, hè?
Ja, weet je, dat vet. Maar dan moet je ook nog even bedenken, weet je, dit is dan het civiele niveau waar je zit. Dat zit op meterniveau. Daar is ook nog zoiets als militaire technologie. Weet je, dat is stukken beter. En dat niet meer hoe goed dat je ziet af en toe wel van die satellietfoto's, hè, dat ze een satellietfoto van een of andere kamp van de vijand bekendmaken. Dat is nooit de resolutie die de satelliet echt heeft, hè? Weet je, ze laten echt niet zien wat die satellieten echt kunnen. Weet je, maar die militaire satellieten, die ze overigens dan ook, als ze echt heel specifieke foto willen maken van, noem eens wat, een kamp in Afghanistan of zoiets dergelijks, dan duiken die dingen de atmosfeer als het ware in. En dan gaan ze naar iets van 200 kilometer, waar je niet echt lang wil blijven. Maar dan kunnen ze hem op 200 kilometer laten overkomen, om maar zo kort mogelijk afstand te hebben. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat die echt kunnen. Want als dit al op meterniveau zit, ja, dan moet dat minstens op centimeterniveau al kunnen.
Ja. Vanuit de ruimte. Maar kan zo'n militaire satelliet, die daalt naar 200 kilometer, vanaf welke hoogte?
Ja, 400, dat weet ik niet precies. Maar voor mij gaat die van 200, zitten ze meestal op 200, dan kunnen ze naar 100 zelfs.
En die heeft genoeg brandstof om dan ook weer omhoog te gaan?
Het is een baanverandering. Hè? Dus je maakt een ellipsje als het ware. Dus je schiet aan de andere kant van de aarde zelf weer omhoog.
En dan geef je een beetje gas.
Ja, en dan geef je een beetje gas en dan zit je weer gewoon in je nominale omloopbaan. Dat kan je niet heel vaak doen. Nee. Dus je moet wel kiezen wanneer
kost brandstof.
Wanneer je dat wil doen.
Maar niet zoveel als helemaal naar beneden gaan en dan weer terug helemaal naar boven gaan.
Nee, precies, dat hoeft niet.
Dat zou te duur zijn.
Ja.
Ja.
En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, weet je, dat we natuurlijk ook met z'n allen hebben staan kijken van, jee, wat liggen daar veel boten? Waarom? Ja, dat is ook allemaal satelliettechnologie. Hè? En dat al die dingen hebben van die GPS, AIS heet het geloof ik, systemen waarmee ze hun positie als het ware continu doorgeven. En dat schijnt een van de, zeg maar, meest bekende toepassingen ook van die zwermsatellieten. Weet je, kleine satellietzwermen die informatie van die boten de hele tijd ophalen, zodat wij ook precies kunnen zien waar liggen al die dingen en wanneer vaart die weg? Weet je, dat allemaal satelliettechnologie. Is toch mooi, hè?
Ja, wauw. Ja, nee, ik vind het ook echt. Doen al die bedrijven dit nu dan om zichzelf even in de kijker te spelen?
Nee, dit is gewoon locatietechnologie. Oh ja, die foto's wel. Ja, ik denk dat ook even laten zien.
Een PR-dingetje.
Ja. Ja, wat ik wel weer jammer vind, is dat de enige satelliettechnologie die ik niet heb gezien en graag had gezien, is dat de Boskalis natuurlijk ook best een livestream op die sleepboot had kunnen zetten.
Ja, stom, hè?
Weet je wel, als ik dat met een zonnewagen vanuit Australië kan, dan moet Boskalis dat ook met een sleepboot kunnen.
Ja, waarom was daar geen livestream van?
Ja, waarschijnlijk vanwege aansprakelijkheid en allerlei juridische redenen.
Ja, dat
gaat natuurlijk om veel geld, maar dat vond ik dan wel weer jammer. Maar voor de rest was het een mooi eigenlijk display van ruimtevaarttechnologie.
Ja, absoluut. Ja, aardobservatie. Ja. Nou,
en goed. Telecom.
Dat is. Heb jij nog wat, Thijs?
Nee. Okay. Ik had Mars, Nelson en SpaceX. Ja,
wat ik nog heb, dat is. Het zijn er twee die ik in één verpakking kan stoppen. Er was een stuk in de Volkskrant, vond ik wel leuk, over Elsa D. Zaterdag staat de lancering, maar die moet intussen geweest zijn, want het was een stuk van 19 maart. De ruimtesonde die afval uit de ruimte weg moet halen.
Ja, wat was dat voor verhaal? Iets over afval weghalen?
Dat is zo'n beetje een satelliet met een dochtersatelliet. Die de bedoeling heeft om een andere satelliet die niet meer in gebruik is, uit zijn baan te halen. Mm-hmm. En een beetje af te remmen en dan in de atmosfeer te dumpen. Als demonstratie van het opruimen van space debris, van ruimtepuin.
Ja, dat speelt al een tijdje.
Ik vind dat op zich wel. Wat heet?
Maar die volgens mij neemt hij zijn eigen de tweede satelliet mee, toch? Ik bedoel, dus het bestaat uit twee delen. En dat ene deel dat speelt voor afvalsatelliet.
Ja,
dat precies.
En ik vind dat wel leuk. Ik kan me alleen niet voorstellen dat het zo aan de dijk zet.
Nee.
Want die grote dingen, complete in onbruik geraakte satellieten, die zijn eigenlijk het probleem niet. Hooguit kunnen die het probleem verergeren door tegen elkaar op te knallen. Dus het helpt wel. Maar het grote probleem zijn natuurlijk de tienduizenden, honderdduizenden kleine fragmenten en de miljoenen verfschilfers en dat soort gruis. En dat ga je op deze manier echt niet wegkrijgen. Dus ik ben heel sceptisch over deze technologie, dit soort proefnemingen als werkelijk helpend middel tegen ruimte.
Ja, wat is het überhaupt? Ja, ik ben. Michel, dan moet je uitgebreid over hebben. Ik probeer iets over die missie te vinden. Wat is dit voor missie, joh? Hij is gelanceerd.
Dat zie
ik.
Is een Japanse.
Een Japans. Oké, okay, ja, want ik zie wel een webinar daarover van een week geleden. Maar ik zie dus niet
de lancering. Vanuit Kazachstan.
Hij is gelanceerd. 23 maart, zegt hij. Ja. Maar ik zie er geen plaatjes van. Terwijl ze wel rond die tijd een webstream hebben gehad. Maar dat is wel apart. Michel, wat wij.
Hij deelde de scepticis van hebben het wel een beetje, maar ook weer niet helemaal. Weet je. In de zin van, je hebt natuurlijk wel gelijk, weet je, dat het grote probleem is. Al die kleine rotzooi
die er zit. Die je niet kunt tracken ook.
Ja, nou ja, nog heel veel wel, hè. Tot
10 centimeter.
Ja, nog wel iets minder, zeg maar. Ja. Die hebben daar iets van, wat is het, in de tienduizenden hebben ze er in een database die ze ook tracken. En als Space Station dan te dicht bij zo'n object komt, weet je, dan gaat hij aan de kant. Dan is 10 centimeter is dan de grens waarop ze reageren. Zeg maar, waarop ze zeggen van oké, nou moeten we heel even bijsturen om iets verder, iets meer afstand te houden. 1 centimeter is ongeveer het niveau waar het geen kwaad kan. In de zin van, het kan wel schade aanrichten, maar niet echt bedreigend voor de missie. Het gevaar zit hem in de range van 1 tot 5. Weet je, dat is volgens mij het gebied waar het wel gevaarlijk is, maar wat je niet goed kan tracken. Dus het is wel een serieus probleem, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen, je wil er wel voor zorgen dat die grote satellieten niet door botsingen met dat kleine gut, zeg maar, ook weer uit elkaar vallen. Ja. En weer een hele nieuwe bak ellende veroorzaken. Dus dit is vooral nuttig, denk ik, voor satellieten die op een of andere manier onbedoeld op een gegeven moment de geest geven. Dat je zegt van nu zitten ze in een lastig gebied dicht bij de aarde, low Earth orbit, waar ze niet wel hebben. En die gaan opruimen voordat.
Maar dan stel ik toch nog de vraag, als je daar speciaal iets voor moet lanceren, hoeveel kost dat dan wel niet per satelliet?
Ja, dus zou het eigenlijk zo moeten regelen dat satellieten in principe zichzelf opruimen. Dat is tegenwoordig ook wel de norm, hè? Dat aan het eind van je levensduur, zeker als je laag zit, aan het eind van je levensduur moet je de laatste beetje brandstof gebruiken om af te dalen.
Naar een veilige baan, of naar de atmosfeer, of juist omhoog, hè, vanuit geostationary.
Ja, bij geostationary is al iets ander probleem. En dan moet je inderdaad naar de graveyard orbit, zoals dat heet, de Kerkhofbaan die daarboven zit. Maar met name die lage banen. Ja, het kan nuttig zijn voor satellieten die dus een failure krijgen. Dus als die kapot gaan en je bent de bestuurder kwijt en je zegt maar we willen ze daar wil ik niet een ring ellende door deze satelliet. Voor die specifieke gevallen kan dit wel zinvol zijn.
Ja, oké. Maar dan blijft het kleinschalig.
Ja.
Want dan heb je het over hele speciale gevallen.
Ja, je gaat niet die 10, 60, 100.000 objecten opruimen die daar nu hangen.
Nee. En dat soort informatie mis ik nog wel eens in dit soort artikelen, dit soort publicaties.
Nou ja, daarom moeten mensen Space Cowboys luisteren.
Ja, ik kan in ieder geval bevestigen dat die gelanceerd is. En de luisteraars thuis, die horen dat dan nu ook.
En dan kan ik in dit kader, heb ik niet eens een bruggetje voor nodig, vind ik, nog melden dat SpaceX en NASA hebben afgesproken om data te gaan delen over wat er allemaal rondvliegt.
Data over wat er gaat rond, over wat er rondvliegt aan de space debris.
Ja.
Zodat de raketten als deze kunnen opruimen.
Die nog functioneren.
Die nog wel functioneren,
dus de satellieten van SpaceX, al die duizenden, tienduizenden dingen. Dat is vooral het probleem. NASA heeft natuurlijk wat minder grote administratie. En het heeft onder andere te maken natuurlijk met de veiligheid van het ISS, het Space Station.
Maar dat vind ik dat toch wel raar, want die objecten worden, die 60.000 waar we net over gehad hebben, die worden gedrekt door NORAD volgens mij.
Ja.
En die hebben een volkomen openbare database waar al die objecten in staan. Dus
dat zijn de dode objecten. Of zijn het er zitten
Nee, dat zit ook alle leven. Je krijgt een nummer van een NORAD nummer als je iets lanceert.
NASA en SpaceX, dat citeer ik nu van nu.nl, spreken onder meer af elkaar op de hoogte te houden van lanceringen en trajecten van ruimtevoertuigen, zodat die niet tegen elkaar aankomen.
Ja.
Veilige ruimteomgeving, bla bla bla. SpaceX moet volgens de afspraken ook zorgen dat zijn satellieten minimaal 5 kilometer boven of onder het hoogste en laagste punt van het ISS blijven.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
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 Goed, dus dat is ook weer in het kader van de preventie. En het aantal satellieten, dat lees ik hier dan ook nog eventjes van SpaceX, dat zou kunnen oplopen tot 42.000.
Wauw. Ja, maar dat vind je het gek met al die Starlinks. Ja.
Nee, dat vind ik al lang niet gek meer. Maar het precieze getal wist ik even niet uit mijn hoofd dat het staat. Ja.
Nee, maar dan is het denk ik, dan lees ik het meer in de perspectief dat je afspraken maakt over in welke banen je al dat soort netwerken dan precies gaat zetten. Mm-hmm. Weet je, want daar kan je elkaar natuurlijk verschrikkelijk in de weg zitten. Dus van een paar honderd kilometer, of nou honderd niet, maar een paar kilometer verschil kan al heel veel.
Precies, en als je houdt aan inderdaad bepaalde gebieden, dan wordt een hele hoop tracking opeens onnodig.
Ja.
Omdat je het gebied waar je zou moeten tracken helemaal niet betreedt.
Nee, precies.
Dus leuk.
Voorkomen is beter dan genezen.
Ja. Nog een kort nieuwtje. Ik zag dat de nieuwe Dragon van SpaceX, dat hij een cupola bovenop de punt krijgt.
Wat is dat?
Ja, dus die capsule waar astronauten in moeten gaan zitten van SpaceX.
Ja.
Die in de punt, moet je voorstellen, hè? Dus gewoon in het puntje.
Kegeltje.
Dat kegeltje kan openklappen.
Ja.
En dan is er een glazen bolletje. Een glazen bolletje waar je dus met je kop als astronaut in kan. En dan ben je dus omgeven door niks. Dan zie je dus niks anders dan de ruimte.
Een 3D-patrijspoort.
Ja, precies. Ja, een 3D-patrijspoort.
Dat lijkt me niet heel handig. Als
180 graden,
als je,
hè, trouwens.
Als je ermee wilt dokken. Want daaronder zit namelijk bij... Als je naar Space Station gaat, zit onder die klep zit de dockingpoort.
Ja, ik weet niet hoe
dus, ik weet niet, als je daar je hoofd doorheen steekt. Volgens mij zit je dan met je hoofd in de ruimte. Dus ik weet niet helemaal precies hoe ze dat dan voorstellen.
Ja, een glazen bolletje erop dan. Blijkbaar, ik denk dat die dan ook kan meeklappen met als hij gaat dokken.
Ik denk dat ze misschien ook voor die ruimtereizen met toeristen en dergelijke gewoon ook een variant hebben zonder dockingpoort. Want die dockingpoort heb je natuurlijk helemaal niet nodig als je niet gaat dokken.
Ah, ja.
Dat is alleen maar door je massa. En dan is het wel een leuk idee. Maar ja, dan heb je inderdaad een extra ruimte waar je hoofd...
Dus dan wordt het een hulpstuk dat je erop schroeft voor bepaalde vluchten.
Ja. Ja, het gaat om de Inspiration 4. De Inspiration 4 missie. Welke is dit dan? Want daar moeten we het ook nog even over hebben. Over die...
Mag ik nog even één ding?
Ja, tuurlijk. Kan solliciteren.
Waarom dit eigenlijk best wel stom is.
Oh, ja.
Nou ja, twee reden. Het eerste denk ik dat met dat dockingpoort lukt dat natuurlijk niet. Maar tweede is ook, weet je, en dat weet je misschien ook wel, dat voor astronauten zijn er best wel strenge regels. Hoe vaak je hoofd naar buiten mag. Of nou, niet letterlijk naar buiten, maar hoeveel je met je hoofd door het raam mag zitten. En met name op het moment dat je in de zon zit. Er zijn een paar iconische foto's van astronauten in ruimstation in Mir. Heb je een hele mooie van Mir, waar je zo'n astronaut voor het raam zit in de volle zon. Maar dat is echt heel erg slecht voor je. Weet je,
want
je
krijgt ogen of voor andere dingen?
Nee, vanwege de straling die je krijgt.
Ja, straling. Ja, ja,
weet je,
ja.
Dus even met in het zonnetje met je hoofd in een cupola. Dat is echt geen goed idee als je nog kinderen wil, zeg maar.
Wow. Nou, als je hem wil zien hier, dan stap ik even weg. En dan heb je in ieder geval een idee. Kijk even.
Oh ja.
Ja, dat klein, is... Klein bolletje bovenop het ding. En dit is dus voor die Inspiration 4 missie. Dat is ook zo'n private missie. En dat is weer iets anders dan de Dear Moon missie, toch? Dus eigenlijk komt het neer dat ik door de bomen van de privé mensen die omhoog gaan. Niet meer
moeilijk.
Hij lijkt als het ware bovenop de dockingpoort te zitten. Dus dat je via de dockingpoort dan even...
Ja, kan je dus
mijn advies wel doet dus niet in directe zon naar een schaduw.
Ja, precies. Maar er zijn dus meerdere ruimtemissies.
Factor 2000 mee...
Neem factor 2000 mee, ja precies. Smeer je goed in. Er zijn meerdere ruimtemissies waarmee je dus als burger mee omhoog kan.
Ja.
En de Inspiration 4 is de first all civilian mission to space. En Dear Moon is dan volgens mij dat je achter de maan.
Dat is met de Japanse...
Wow.
Die, dat is met de Japanse.
Dus deze is van... Inspiration 4 is van Jared Isaacman. En die wil dus die koppelen. Dear Moon is van die Japanner, hoe heet je ook weer? Ik zoek even zijn naam op. En daarvoor kan je vanaf nu dus insturen, je sollicitatie insturen dat je naar de maan wil.
Oh ja, dat was de sollicitatie. Okay, ja.
En dat is het Dear Moon Project.
Nou ja, je hebt er drie mogelijkheden. Je kan bij ESA, je kan bij dit en je kan geld geven aan dat kinderziekenhuis. En dan maak je kans op die Inspiration 4 seat, volgens mij.
Oh, oké. Okay.
Althans, dat is dat hetzelfde is, want ik heb ze ook niet meer.
Dit is dus van Yusaku Masawa.
Ja.
Masawa, ja? Yusaku Masawa. En de vorige is van... Hoe noemde ik hem nou net? Ik noemde hem Jared Isaacman. Oké, duidelijk. Goed.
Dat zijn dus de twee. Die ene die zit volgens mij al vol. Die van Dear Moon die zit nog niet vol. En dat is voornamelijk vanwege de kunst wordt het gedaan. Of veel meer mensen omhoog nemen. Die eigenlijk op een, ja, je moet artiest zijn om op een, in je eigen manier dus verslag ervan te doen.
Iedereen is artiest.
Weet je wel, hè?
Volgens mij heeft die Japaner dat veranderd, hoor. Dat je nu, dat was in eerste instantie, wilden die inderdaad artiesten meenemen.
Mm-hmm.
Maar dat is vorige maand of zo, is dat opengezet voor het algemeen publiek. Ook volgens mij een beetje, maar daar hebben we het eerder over gehad, vanuit de PR-druk, dat het wel heel slecht is, weet je, als je alleen maar miljardairs mogen sturen. Dus zowel die eerste echte ruimtevlucht met toeristen, zeg maar, als de eerste, die vlucht achter de maan langs, zijn opengezet voor het algemeen publiek.
Ja, maar hoe kwamen jullie er nou bij dat het vanaf vandaag hier op kan geven? Want als ik mezelf goed begreep, was het juist, dan kon je het tot nu ongeveer opgeven. Als ik die ook zeg.
Oké, dan moet ik even
tot deze maand, vanaf 21 maart. Nee, ik heb het over Dear Moon. Zie je? Oh. Er is echt verwarring ontstaan over welke hoe je wel niet
het
de lucht in kan.
Vandaag, we nemen dit op 31 maart, staat er bijvoorbeeld in het AD. Wie astronaut wil worden, kan zich vanaf vandaag melden bij ESA. Dus dat heeft niks met de Japanners te maken.
ESA, oké, dus dan hebben we ook nog de ESA.
ESA zoekt nieuwe astronauten. Vooral vrouwen en mensen met een fysieke handicap worden uitgenodigd te solliciteren. Dus ze gaan voor de diversiteit. Zal ik zeggen?
Als je astronaut wil worden. Oké, heel goed.
Ja. Kom je wel in een andere categorie, hoor. Het is niet zo dat ze zoeken astronauten voor de vaste ploeg astronauten die op missie gaan.
Mm-hmm.
En daarnaast zoeken ze ook astronauten, heb ik begrepen, die zeg maar voor een soort reserveclub, en daar gelden ook mensen met een handicap. Maar als ze een mogelijkheid hebben om je een missie te geven, dan. Maar dat is net even. Het is helaas
astronaut
niet zo,
B ben je dan.
Ja, het is helaas. Het klinkt ietsje mooier dan het is, vrees ik.
Oké.
Maar jij maakt als Nederlander toch geen kans. Dus. Oh, ja.
Nou ja, er wordt al op gesolliciteerd. Of inderdaad vooral mooie profielen van twee vrouwen die erop gesolliciteerd hebben.
Ik krijg altijd straf als ik dat zeg van André Kuipers. Want die maakte ook geen kans en die werd ook astronauten.
Ja, dus, tuurlijk.
Dus luister vooral niet in mij. Hè? Als je moet astronauten het worden, doe het gewoon. Dat.
Je moet het vooral gewoon proberen. Ik denk dat ik heb wel echt verschillende filmpjes die langskomen van mensen die werkelijk zo random om een random reden moeten verzinnen om dus de lucht in te kunnen. Dus iemand die dan heel mooi, op zich een goede kunstenaar is, maar dan met van die handschoenen muziek maakt. Weet je ook, je kent van die magische handschoenen, kan je ze hoog houden.
Beetje Theremin-achtig.
Ja, zo'n Theremin-achtig ding, maar dan dus met handschoenen.
Uh-huh.
En Imogen Heap, die actrice, die gebruikt ze ook veel. Ja. Die maakt dan een prachtig filmpje. Deze dame van waar ik het zag van, stuur me met deze naar de maan. Dan denk ik, iedereen kan wel een kunstje. Ja, ben benieuwd waar de selectie. Selectiecriteria. Ja, ik kan ook mooi filmen. Ja, stuur me naar de maan. Waarom?
Gewoon een camera erop richten.
Ik zag dat Everyday Astronaut, die wilde wel. Die wilde ook. Maar die had zelf, dat was wel grappig, want die YouTuber die begint hartstikke groot te worden. En had volgens mij zelf een beetje zoiets van, natuurlijk wil ik wel, maar wil ik wel. Weet je wel, hij voelde de druk wel om te moeten solliciteren omdat hij de celebrity is.
Ja,
maar
durf je in die raket te
gaan
stappen?
Maar had hij er eigenlijk wel zin in? Ja, maar hij heeft toch een filmpje opgenomen. Ja. Dus ik denk dat er zullen echt wel een paar celebrities mee.
Had ik niet een gezin nog ergens?
Hij heeft geen gezin.
Hij heeft geen gezin.
Okay. Nee, die jongen, even korte anekdote over deze jongen, want die heeft dus geprobeerd die SpaceX-lancering goed bij te wonen met zijn dure camera's en weet ik wat allemaal.
Ja.
Die jongen die woont ergens in Iowa volgens mij en heeft dus nu in een huis daar een hele studio opgebouwd.
In Florida.
In Florida, bij Texas, Boca Chica, Starbase? SpaceX heeft het nu de Starbase genoemd, volgens mij. Bij Boca Chica. Om daar dus een permanente locatie te hebben, zodat ze dus elke vlucht kunnen gaan vastleggen. Want zo deed Walter Cronkite het ook met de maanmissies of met
Apollo zal het wel geweest zijn.
Ja, klinkt als Apollo.
Ja, dat denk ik ook. Dus en die was er dan elke keer bij om mee te maken van hoe het gaat. En dat wil hij dan ook nu doen. Dus hij zat er dus inderdaad gisteren bij die lancering voor de eerste keer met al zijn dure spullen. En
toen, in de mist.
Maar het leeft dus allemaal nog. Maar die jongen, ik heb hem al een paar keer bij die lancering. En dan wordt het weer uitgesteld en weer uitgesteld en weer uitgesteld. Die denkt, heb jij geen leven? Want dit kan niet. En daarom heeft hij in ieder geval nu dus een permanente basis daar opgezet.
Ja. Blijkbaar heeft hij een verdienmodel.
Dat sowieso. Zijn Patreon loopt als een trein. Die jongen die kreeg duizenden dollars per maand binnen om dit allemaal te kunnen doen. Ik denk, het zal voor elke YouTuber zal het creatief met financiën zijn, maar hij is dan wel eentje. 400.000 volgers op Twitter. Over hem maak ik me niet het meeste zorgen, laat ik het zo zeggen.
Ja. Goed. Nou, zijn we toch weer terug bij Boom.
Oh, zijn we terug bij Boom?
We begonnen bij Boom en we eindigen bij Boom.
Heel goed. Hebben we nog laatste
on that bombshell.
En nog laatste bruggetjes te bouwen, want anders dan...
Probleem ben ik alles kwijt.
Ik vind het heel grappig, want soms gebeurt niks en soms gebeuren er heel veel kleine dingetjes. Dus sommige van onze uitzendingen, dan praten we lekker lang over één onderwerp. Maar nu is het ook weer even, we moesten veel... Er gebeurt ook veel. Dus kan het bijna niet bijhouden op deze manier.
Ja, het gaat niet minder worden hoor, denk ik.
Leuk. Ja. Leuk ruimtevaartjaar en dingen.
Zeker.
Ja.
En we houden het in de gaten.
We houden het in de gaten. Met dat. Tot de volgende keer allemaal.
Ja.
Op naar aflevering iedereen bedankt. 67.
Dankjewel.
Joe.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.